In 1 Timotheus 6 waren wij bij de harrewarrerijen, of wat het maar was, ook alweer vorige keer. Harrewarrerijen. Want zo las ik het ergens in een van de vertalingen. Bij de verkeerde krakelingen, het voortdurend gewrijf was het, hè? En daarmee ook de slijtage. De voortdurende ruzies, want daar komt het in de praktijk op neer. Waarbij mensen een verdorven verstand hebben, van de waarheid beroofd zijn. Etcetera, etcetera. Daarna wordt vastgesteld, of in dat verband wordt vastgesteld, dat een doodshemd geen zakken heeft, zo heet dat. Of in wat plechtiger woorden, wij hebben niets in de wereld gebracht en het is openbaar dat we ook niet kunnen iets daaruit dragen. Dan hebben wij tegenwoordig altijd nog het idee dat we de zaak netjes moeten achterlaten en liefst verbeterd moeten achterlaten voor onze kinderen, die wij overigens niet meer mogen hebben, omdat er al te veel van zijn. Waar komen die kinderen toch vandaan, vraag je af. En het antwoord is natuurlijk hoofdzakelijk uit China. Het meeste wat we hebben komt hoofdzakelijk uit China tegenwoordig. Maar dat even terzijde. Zoiets. Maar hier in de Bijbel heet het gewoon, we hebben niks binnengebracht, we nemen er ook niks uit mee. En het idee dat we iets zouden achterlaten, dat maken wij ons zelf wijs, denk ik. Nou, denk ik. Dat zegt de prediker, die zegt dat. Die zegt, wij zelf verdwijnen en na enige tijd weet niemand er meer wat van. En voor zover we iets opgebouwd hebben, verdwijnt het ook vanzelf weer. Door gekrakeel, door wel voortdurend geharrewar. Of gewoon door slijtage. Het valt vanzelf wel weer in elkaar. En ons nageslacht weet toch niet te waarderen dat wat wij hen hebben overgedragen. Dat staat er. Dat is de samenvatting eigenlijk van het hele boek Prediker. Dat alles wat wij hier tot stand brengen toch ook tot niks leidt. En het enige is dat, het enige. Het klinkt negatief, maar hij zegt het niet negatief. Hij zegt het, de aardigheid is dat je hier wat te doen hebt en wat kunt doen. En dat je daar je bevrediging in vindt. Dat je daar plezier aan hebt om dingen te doen met blijdschap. En of ze nuttig zijn. Want ze leveren toch blijdschap op om het te doen. Dat is het nut ervan. En het idee dat je het nalaat. Of dat de volgende generatie er wat aan heeft. De Bijbel zegt dat het niet zo is. Bovendien, buiten de Bijbel om, hebben wij toch het adagio van de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niks leert. Dus aan wijsheid wordt er ook al niks overgedragen. En waar het gaat om goederen of iets dergelijks, och, dat verdwijnt allemaal. Hè. Wij hebben de verbrandingsmotor zo ver ontwikkeld. Dat is een fantastisch ding geworden. Dat is ongelooflijk. Valt niks meer aan te verbeteren. En wat gaan we dus doen? We schaffen hem af, beginnen een andere techniek, voorkomen overnieuw van voren af aan. Toch? Over muziek mag ik het niet hebben, want dan hou ik nooit meer op, dat weet u. Maar ja, dat is ook zoiets, dat is al lang over de top. En als je nu een songfestival krijgt. Ik heb vanmorgen door een misverstand heb ik een stukje songfestival gezien. Van Israël was het, geloof ik, een stukje. Ik heb het niet, zelfs dat heb ik niet helemaal uitgezien. Want ik deed moeite met mijn ogen dicht te luisteren naar een song. En ik hoorde alleen maar iemand zijn hart kloppen. Boem, 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 hoor ik alleen maar. Boem, boem, boem. En verder heb ik geen song gehoord. Dus ja, maar het is ook allemaal al geweest. Hè? Eigenlijk moet ik dan bij de klassieke muziek blijven, maar daar heb ik het minste verstand van nog. Maar dan denk ik, ja, als je Bach en Mozart en Beethoven gehad hebt, dan lichtere muziek. Oh, dat kan ook, ja. Als je heel weinig gehad hebt, zal ik maar zeggen, dan heb je een heleboel bij elkaar. Ja, wat valt er dan nog te verbeteren? Wat is het dan nog? Dan heb je alles gehad. En dan kun je alleen rigoureus alles bestaande aan de kant schuiven en overnieuw beginnen. Maar dat is, als je Rembrandt gehad hebt, dan in de schilderkunst. Ja, wat heb je dan nog? Dan kun je nog een beetje uitvergroten en een beetje parafraseren. En, ja, maar, ja. En dan houdt het op. En dan krijg je Picasso. Hè? Dat wil zeggen terug naar de kleuterschool. En dan blijft het op dat niveau. Dat heet dan modern. Dan is het gewoon ingestort. Alleen je mag dit niet zeggen natuurlijk. Want dit is heel cynisch en pessimistisch en negatief. En, maar dat staat wel in de Bijbel ook. Hè? Dat zo is. Zo gaan die dingen. Als jij het erg goed doet, is het prachtig tot stand gebracht. Salomo dus, hè. Als jij echt iets moois gemaakt hebt, een tempel of zo. Ja, wat komt er dan daarna nog? Wat kan iemand daarna dan nog doen? Je maait ook voor alle anderen, maai je het gras. Nou staat een nuttige bezigheid. Gras maaien. Ja. Hè? Maar dat kan een geit ook, broeder. Ja, dat is waar. Maar u begrijpt toch hopelijk wat ik nu zeg. Het is niks. Daar gaat het dus ook allemaal niet om. Het is wat onze broeder er straks in inleidende woorden gezegd heeft. Uiteindelijk, het gaat om de waarheid die leidt tot een nieuwe schepping, tot eeuwig leven enzovoorts. Want enige wat stand houdt, zei Luther, nou ja, of iets zei, weet het niet, maar hij zong het kennelijk in het Duits dan, maar het enige wat stand houdt is dan het woord van God. En zo is het ook natuurlijk. En dat is onze roeping. Dat staat hier ook in het schriftgedeelte dat we nu voor ons hebben. Maar vers 7 en 8 rekent af met het idee dat we hier iets zouden moeten verzamelen of tot stand brengen ten behoeve van deze oude schepping. Van deze wereld. Het hier en nu. Dat wordt ook toegelicht in vers 9 en 10, waar het specifiek gaat over wat dan in vers 10 heet de geldgierigheid. Een mooi woord met al die G's. Geldgierigheid. Maar, en het heet dus doch die rijk willen worden. Want het idee is, wij komen zonder iets, dus arm, in de wereld. We gaan daar ook arm weer uit, zonder niks, heet dat. In die tussentijd had je rijk willen worden. Maar daarvan staat dan, die rijk willen worden vallen in verzoeking. En de strik, schijnt in de strik waar je dan in valt. De vertalers leggen het ons uit. Maar goed. Die vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Het punt is gewoon dat, kijk, natuurlijk kunt u argumenteren hier tegenin, niet tegen mij, maar tegen Paulus in dus, dat het dan toch zo is dat nogal wat Bijbelse figuren, dan wel geloofshelden, toch een aanzienlijk vermogen bij elkaar gescharreld hadden. Toch? Al moest je dan ook wilgetakjes schillen. Of is dat... En vier vrouwen tevreden stellen. En wat het allemaal was ook alweer. Maar dat is ook inderdaad waar. Maar er staat ook niet dat rijkdom zelf iets verwerpelijks is. Maar het idee van die rijk willen worden. Als je daarop uit bent, dan staat er, dan val je, nou het staat in meervoud en dus in het algemeen. Dat wil zeggen dat er misschien uitzonderingen zouden kunnen zijn, wellicht. Maar dat hoef ik dan niet te bespreken. Hè. Maar het is in het algemeen generaliseren. Die rijk willen worden, die dat willen, vallen in verzoeking en in de strikken in vele dwaas en schadelijke begeerlijkheden. Want daarbij gaat het dus inderdaad om rijkdom van deze in deze wereld. En het dient tot niks, dat zegt de prediker uitgebreid, het dient tot niks omdat je, als je rijk bent, je kan het zelf niet opmaken, staat er dan. Er staat alleen van, ja, dan ben je rijk en ja, wat gebeurt er dan? Dan moeten anderen mee eten, staat er.
Ja.
Wat zei de man ook alweer? En allemaal mee eten. Ik vind het nog steeds een prachtige uitdrukking. Dat is Wim Sonneveld, geloof ik, ooit in een of andere conferentie. En allemaal mee eten. Ja, zo is het maar net. Je sticht een bedrijf, het gaat goed met je bedrijf. Je krijgt veel personeel, die moeten er allemaal wel leven. En daarna zit je eraan vast, je kunt geen kant meer op. Je moet het in stand zien te houden. En dat moet ook wel, want je kan er niet mee ophouden. Want dan krijg je van doen met de fiscus. En die gaat je nog jaren achtervolgen. Dus je moet wel doorwerken. Is er iemand die dat kan uitleggen? Vraag het maar aan Paul van Ginkel. Dat is gewoon zo. Dat is in de wereld waarin wij leven het geval. Het schiet niet op. Zie? Je verantwoordelijkheid wordt alleen steeds groter en groter. Je kan zeggen, dat vind ik leuk. Nou ja, dat is dan leuk. Maar om daar nou naar te streven... ik ken zakenlui die eigenlijk ernaar streven. Als er helemaal over naar streven om alle personeel de laan uit te sturen en het werk wat gedaan moet worden helemaal alleen te doen, dan hè? Maar ja, dat is ook weer zo wat. Want wat dan als je ziek wordt of weet je, dan dat is dan ook weer riskant. Nou goed, het zijn moeilijke dingen waar ik gelukkig niet al te veel mee te maken heb, maar vooruit maar. Maar streven naar rijkdom in deze... Ik ken mensen, ik mag het niet vertellen natuurlijk, dus ik moet het heel voorzichtig doen. Maar ik ken bijvoorbeeld iemand die moest ook gaan studeren zo nodig, want iedereen in de familie deed dat. Maar wat moet je dan gaan studeren? Nou, dat is makkelijk genoeg. Dat werd dus economie. Want wat kun je daarmee? Rijk worden. Nou, dat is gelukt. In het geval waar ik nu in gedachten heb, dat is gelukt. En dan word je oud, zwak, ziek en misselijk. Dan ben je een paar keer weduwnaar geworden onderweg. Zo, dat verhaal is het, hè? Dan ben je een paar keer weduwnaar geworden onderweg. En dan kom je op jouw dag. Nou, dat was het dan. En wat heb je dan? Niks. Gaat naar je kinderen en zo. Ik vind het erg triest persoonlijk. Maar er zijn waarschijnlijk ook mensen die zeggen... nou, dat is het al mooi gelukt allemaal, perfect, wat een goed leven. En dat was het dan. En ik diep, zucht dan diep. En dan denk ik, ja, maar... heb je daar nou echt plezier in de bezigheid om rijk te worden? Is het dat dan? Je wil het worden. Nou goed, en dan ben je het. En dan... als je je rijkdom niet ergens voor kunt gebruiken om daar dan plezier aan te hebben, ja, dat kan natuurlijk. Want inderdaad, wat zei de man ook, hebben jullie Maup nog gekend? Maup? Maurits Carranza? Hebben jullie die nog gekend? Maurits Maup uit Vinkeveen? Aan wie ze vroegen of geld gelukkig maakt. Toen moest hij even nadenken. Toen zei hij, met een Jiddisch accent natuurlijk. Hij zei, nou, nee, dat niet. Maar het is wel goed voor de zenuwen. Ja. En zo is het natuurlijk. Dus ja, het heeft wel nut. Het heeft een functie. Ja, het is nooit weg, zal ik maar zeggen. Maar als dat een doel in zichzelf is... kom je verkeerd uit... Want die rijkdom betekent ook eigenlijk niks. Hè? Ik ken trouwens iemand, heb ik gekend, ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet. Maar die liet mij zien, een hele koffer vol met aandelen. Dan dacht je, nou. Russische spoorwegen. Ja, dat is het absoluut niks meer waard dan alleen het papier waarop het gedrukt is. Maar het is wel voor duur geld gekocht allemaal. En toen zeiden ze in Rusland, oké, jongens, bedankt voor het buitenlandse geld. Nee, je bent het nu kwijt. Revolutie in Rusland enzovoorts. En het spul werd gewoon, laten we zeggen, onteigend. Zo is dat. Dus je zal er je geld maar ingestoken hebben. Dat bedoel je? Er zijn ook mensen rijk geworden van de Amerikaanse spoorwegen. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar u weet toch ook hoe het daar in de tijd gegaan is. Met de malaise. In de tijd. 20e, 30e jaren enzovoort. Van de ene op de andere dag was iedereen op zijn geld kwijt. Ja, verkeerd geïnvesteerd. Maar het stelt allemaal niks voor. Het enige bezit wat je kunt hebben, dat is eigenlijk ook de achtergrond van de Bijbelse wetgeving. Het enige bezit wat je kunt hebben is een stukje grond waar je op leven kan, waarop je wonen kan, wat je bebouwen kan, waar je van kunt leven. En al het andere is bonus, tijdelijk, kan er zo wat mee gebeuren en dan ben je het kwijt. Het kan ook gestolen worden, zal ik maar zeggen. Zelfs je onroerend goed nog, maar doe maar. Zie, het is, je kunt er niet op vertrouwen. En dat is ook wat, dat heet de ongestadigheid dus van de rijkdom enzovoorts. En dat staat natuurlijk niet alleen hier, Jacobus schrijft er ook nog over. Want ja, dat is toch een zaak die elk mens zou moeten leren eigenlijk. Dat heeft met levenskunst te maken. Niet te streven naar ik moet meer, maar je moet er meer van genieten. Je moet er ergens plezier in hebben, enzovoorts. Nou goed. Rijkdom kan een middel zijn naar die weg, maar het kan nooit een doel zijn in zichzelf. Dan is het, zoals hier heet, de wortel van alle kwaad. Dat wil zeggen, daar komt het allemaal. Daar komt al die ellende in de wereld uit voort. Daar is enige onzekerheid over. Dat wil zeggen dat ook dit wordt aangevochten. Maar dat is een academische kwestie. Wat is de wortel van alle kwaad? Een streven naar rijkdom. Anderen zeggen het is een streven naar macht. En dan vraag ik altijd, wat is dan het verschil tussen die twee? Rijkdom is toch op zijn minst een suggestie van macht, ongeacht of je daarvan gebruik maakt in de praktijk. Maar het geeft wel dat idee en dat gevoel. Het is uiteindelijk hetzelfde. Macht kun je kopen. Ik bedoel, je kunt natuurlijk bijvoorbeeld president worden of weet zoiets van, ik noem maar een land zo in het wilde weg van bijvoorbeeld Turkije. Nou, het zou kunnen, dat moet dan officieel via verkiezingen, maar die kun je ook kopen. Ja. Toch? Als je wel geld genoeg hebt. En dat is Turkije. Maar neem je nou iets als de Verenigde Staten van Noord-Amerika, dan of je daar verkiezingen kunt kopen, dat. Het schijnt de laatste tijd toch wel misschien. Het staat ter discussie de laatste tijd, laat ik het zo zeggen. Of dat terecht is of niet, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat als je niet rijk bent, kun je die verkiezingen in ieder geval niet winnen.
Geen campagne.
Dus ja. En het schijnt dan dat je daarvoor geld nodig hebt, maar dat mag je niet cadeau krijgen. Want, nee, dus je moet het zelf eerst eerlijk verdiend hebben. En ik ben verre van een socialist, moet ik u eerlijk bekennen. Maar ik denk dat je dat echte rijkdom kan je nooit eerlijk verdiend hebben. Daar geloof ik niet in. Nou, staat natuurlijk ter discussie, Wolf, alleen wat noem je echte rijkdom? Die discussie ga ik uit de weg. Want, om voor de hand liggende redenen. Maar toe maar. Maar je maakt mij niet wijs dat iemand een jaar of zoiets of een paar jaar voor een bedrijf werkt en dat hij dat dan een paar miljoen euro per jaar voor krijgt of zelfs per week. Weet ik veel, dat is onzin natuurlijk. Dat kan je niet verdienen. Daar zit iets anders achter. Op een of andere manier. Op welke manier, dat interesseert me geen bal, maar dat kan niet. Je kunt niet met je hand of met je hoofd werken en daar zulke kapitalen voor krijgen. Niet door tegen een bal aan te schoppen. Kan niet schelen in welke Saoedi-Arabië of zo. Of in Spanje. Of was het in Frankrijk. Ik vind dat volstrekt, maar dan ook volstrekte onzin. Of in Rotterdam. Wat zei je, broeder, Rotterdam? Of, nou ja, zoiets. Volgens mij kan dat helemaal niet. En ik denk ook inderdaad dat hele zogenaamde sport ook zwaar verloedert, eerlijk gezegd. Nee, dat geldt ook voor de Formule 1. Ja. Dat geldt net zo goed. Dat kan gewoon niet. Ik gun het die mensen, echt waar, dat meen ik serieus. Doe het mij ook maar, vind ik prima. Dat zal straks gecollecteerd worden. Heb ik niet het minste bezwaar tegen. Ik gun het iedereen, maar het kan niet. Niemand is zoveel waard. Dat bestaat niet. Nou ja. Even een kleine les economie dan. Een heel kleine les. Zo'n eerste introductie tot economie. Dat is dit. Alle grondstoffen zijn gratis. Want die zitten gewoon in de grond. Daarom heten het grondstoffen. Alles is fossiel, dat weet u. Alle brandstoffen, het is altijd fossiel, het zit in de grond, enzovoort. En het is gratis. Enige wat kost, is de arbeid om het uit de grond te halen. Dus daar kan je dan wat mee verdienen door het werk te verrichten. Of je daar rijk mee kunt worden. Door het handwerk om die rommel uit de grond te trekken. Ja, zo werkt het niet. Daarna, ik weet wel, daarna wordt het ingewikkeld gemaakt. Maar dat is de basis van het hele verhaal. En u weet wel, een beetje western zal ik maar zeggen. En zo'n film, weet u wel, gaat erom dat iemand met een kar of zoiets en met een of met een ossenwagen, maar dat is weer in een ander land, erop uittrekt en zegt, nou, dit is wel een mooi stuk grond, die wil ik wel, die grond kan ik wel bouwen en hier is water, dus ik kan ervan leven. En hier vestig ik mij en dan moet hij aan het werk en daar leeft hij dan van. Kun je daar rijk van worden? Hoezo? Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dan moet het enige wat overblijft is dat je een veel groter stuk grond claimt en zegt, dit is voor mij, maar dat kan je niet bewerken. Dus dat levert ook niks op. Wat moet je dan dus? Personeel in dienst nemen. Maar als jij dan rijk wil worden, moet je personeel onderbetalen. Moet je minder geven dan wat je zelf zou krijgen. Als je het zelf zou doen. Ken niet anders. Reken het maar na. Dit zijn heel eenvoudige dingetjes. En dit is de basis van alle economie. En daardoor wordt het ingewikkeld. Met arbeidsvoorwaarden en dat soort zaken meer. Nou ja, en dan nog dat je die grond, die was er, maar nu lang niet meer. Er staan allemaal hekken omheen. Dus nu moet je het eerst van een ander kopen. En dan moet je dus weer geld verlenen. En dan moet je rente over betalen. En dan wordt het heel ingewikkeld. Ik hoorde van de week nog voorbij komen, maar ik had het al jaren eerder gehoord. Dat ging over Lubbers. Onze in de tijd minister-president. Die was econoom van huis uit. En die vertelde toen al een keer, dat is me al bijgebleven, dat hij zei, tot zover zo heb ik het gevolgd. En daar weet ik het niet meer. Toen begreep ik ineens niet meer hoe het zat. En, zo. En ik had, van de week heb ik hem weer voorbij horen komen, hoe het ging met al die minister-presidenten die we gehad hebben, hoe die lui werkte. En vergeleken, werd natuurlijk vergeleken met hoe het nu werkt en hoe Rutte het doet. En toen werd ook Lubbers onderweg nog voorbij gehaald. En die zei, ja, die heeft het lang volgehouden, het eerste, het tweede kabinet Lubbers of wat het maar was. Ja, maar daarna raakte hij zijn... zijn grip op de dingen kwijt. Toen begreep je het niet meer. Ik werd gewoon zo gezet. Toen begreep je het niet meer. En toen is hij afgetaard. En toen kwam er weer wat anders dus. Hè. Zo gaat het. Het is heel ingewikkeld gemaakt. Maar ik vertel u net even hoe de basis van het verhaal in elkaar steekt. En de conclusie is, er kan helemaal niet. Daar zit altijd iets grondig mis. Je komt namelijk terecht in verzoeking, in de strik, in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang, want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Bovendien heeft het een verslavende werking, want geldgierigheid, oké. Financiële business, beleggen en wat het allemaal, hoe het allemaal maar heten mag, heeft een verslavende werking, want het is eigenlijk gewoon gokken. Ja. Het is eigenlijk casino, heet het tegenwoordig. Hè? Het is eigenlijk, je probeert iets en hopen dat het lukt. Is het mislukt? Oké, dan doen we het nog een keer. En er moet nog ooit een keer ergens goed gaan. Oké, dan verkopen we de handel, de papieren dus, de effecten. En dan doen we weer wat anders enzovoort. En dan krijg je weer een of andere toestand. Dan gaat het ineens helemaal fout. En dan ben je weer al je geld kwijt. En het is allemaal flauwekul, want het zijn alleen maar cijfertjes. Kun je verder niks mee, enzovoort. Maar het heeft een verslavende werking. Tegenwoordig heb je die reclames voor casino's, enzovoort. En net als bij alcoholreclame staat er dan iets onder van stop op tijd. Of, ja, wanneer dan? Wanneer dan? Stop op tijd. En, ja. Doe maar. Maar dit is wat er gebeurt. En het is moeilijk om erover te spreken. In de eerste plaats, ik word niet geacht verstand te hebben van economie. En in de tweede plaats, het is het dagelijks leven van ieder. Zeker in onze westerse samenleving. En om daar nou kritiek op te hebben en te zeggen dat het fout is en dat het anders moet. Ja, je kunt net zo goed tegen mij zeggen van, wij als christenen zouden ons daar toch niet mee bemoeien met de gang van zaken in de wereld. Ja, maar er staat wel in de Bijbel dat dingen eventueel aan het licht gebracht zouden worden. Efeze 5 of zo. En hier gebeurt dat ook. Hè. Hier staat gewoon hoe dat werkt. Het is ook maar in een paar zinnen. Maar je moet proberen dan verder van te blijven. Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. En het kwade bestaat hierin, er staat er hierna, dat men daarmee afdwaalt van het geloof. Want wat beheerst dan ons leven? Dit. Die geldgierigheid, rijkdom, oké, macht, wat het maar is, dat zou niet onze levens beheersen. Bovendien, het gaat altijd om dingen van tijdelijke aard. Vandaar dat er staat, doet de mensen verzinken in verderf en ondergang. Eigenlijk is dat gewoon de dood dus. De eindigheid van alles. Maar er staat, vers 10, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof. Oké, sommigen zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Soms denk ik, je zou deze brief van voren af aan nog eens moeten lezen. Dan lees je onderweg ergens in 4 vers 1, dus lees je, de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Hier in 6 vers 10 heet het afdwalen van het geloof. En in hoofdstuk 4 vers 1 heet het dus afvallen van het geloof. Ze begeven zich namelijk tot verleidende geesten en leringen der demonen. En hier in 6 vers 10 dwaalt men af van het geloof en heeft men zichzelf met vele smarten doorstoken. Leg ze maar naast elkaar. Want, maar er was er minstens nog één. Want er staat in hoofdstuk 1. Dat sommige versus zijn afgeweken van het geloof, vers 5 en 6. Ongeveinsd geloof, van de welke sommige afgeweken zijn. Afgeweken, afgedwaald, afgewend, afgevallen van het geloof. Maar 1 vers 6, van de welke sommige afgeweken zijn. En die hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn. Ze komen terecht bij leringen van demonen. Ze komen terecht bij lering van de wet. En ze doorsteken zichzelf met vele smarten. En er staat er trouwens nog een in 1 Timotheus 6. In het laatste vers. De welke sommige voorgeven zijn van het geloof afgeweken, namelijk doordat ze zich bezighouden met de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Dat is vers 20. Als je afvalt van het geloof, afwijkt van het geloof, kom je daar dus terecht. Bij de zogenaamde, ten onrechte dus, zogenaamde wetenschap, kom je terecht bij smarten, bij vele smarten kom je terecht bij wet en leringen van demonen. Je verdwaalt volledig, maar dit is wat de wereld is. Deze dingen. En daar zijn we nou juist van verlost. Het idee is namelijk dat de Heer ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Trouwens, die eeuw staat hier toch nog ergens. Oh ja, vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw, Aion. Dat is nou juist waar we uitgetrokken worden. Nou ja, de tegenwoordige eeuw waarin we matiglijk, godzaliglijk zouden leven. Zoals staat in de brief aan Titus. Maar in het algemeen, we worden eruit getrokken. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Met het jargon uit Efeze 5 bijvoorbeeld. Waarbij de dingen uit de duisternis bestraft zouden worden door het licht enzovoorts. Kortom, we worden getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw onderworpen is aan de ijdelheid. Deze is uit Romeinen 8. Ik weet niet of u het noteert allemaal, maar vraag niet, zeg het nog eens, want dan weet ik het allemaal zo gauw niet meer. Romeinen hoofdstuk 8, daar staat, want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Aan de ledigheid. Dat is ook de samenvatting van heel de prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Ledigheid. Men houdt zich wel bezig, maar met zinloze zaken. Dat is het probleem van alle filosofie. Alles in de wereld, als het er nog helemaal over gaat, is allemaal zinloos. En op korte termijn maken ze ons wijs dat het allemaal zin zou hebben. Of dat wij er zin aan moeten geven. Zingeving heet dat. En dan vinden we allerlei crisissen uit. Maar dat heb ik u natuurlijk al wel eens vaker voorgehouden. Dan vindt men allerlei zaken uit die van belang zijn in deze wereld. Dat zijn ze niet, maar men doet alsof. Dat meen ik. En dan worden het grote opgeblazen dingen. U weet wel, olifanten. Nee, het zijn muggen, maar nou ja. Opgeblazen enzovoort. En gebakken lucht en wat het maar was. Laatst kreeg ik een airfryer. Iemand zei, nee, je moet, want ze bemoeien zich met mijn keuken. En daar staat inderdaad zo'n frituurpan. Ik dacht dat een friteuse een juffrouw was die patat verkocht. Maar het schijnt dat apparaten zijn met een stekker eraan. Maar goed, een friteuse. En toen zei, kan iemand mij uitleggen hoe dat werkt? Toen zei ze, nee, dat moet je niet. Je hebt een airfryer nodig. Wat kun je daarmee? Airfryer, lucht bakken. Ik vind het prachtig. Ik wil zo'n ding. Gebakken lucht. Airfryer. Heerlijk lijkt me dat. Nou ja. Ze moeten me nog uitleggen hoe het werkt. Maar ik geloof dat ze me de kans niet geven om het ooit te gebruiken. Maar dat is een andere zaak. Maar daar houdt men zich dan mee bezig om een betere wereld na te laten aan onze stiekem verwekte kinderen. Ja, dus het is toch een rare zaak, mensen. Kom op. Maar wij zijn juist uit dit soort dingen getrokken. De Heer geeft ons andere idealen. Want, en ook dit is een filosofisch gegeven, klassiek. De mens moet zijn leven ergens aan wijden. Of binnen bijbelskader, maar op een wel iets lager niveau. De mens is nou eenmaal een dienstknecht van nature. Hij moet iets hebben om voor te leven. Iets dat groter is dan hijzelf, waaraan hij zich kan optrekken en waaraan hij dus zijn reden van bestaan kan ontleden. Hebben jullie die nog? Waar leef je voor? Nou, voor Feyenoord of zo. Dat vandaag kampioen moet worden. Laat ik er maar niks over zeggen. Zoiets. Waar leef je voor? Ja, de mens heeft daarvoor iets nodig. En de Heer zegt, oké, laat alles maar uit je handen vallen van deze wereld, want dat gaat allemaal voorbij. Ik geef je iets dat veel beter is. En daar ver bovenuit stijgt bovendien, omdat het betrokken is bij een nieuwe schepping die ik maken zou. En die oude gaat voorbij, die neem ik weg. En dat is in essentie wat wedergeboorte is. Wedergeboorte in essentie is de vervulling van, zie ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Uit Jesaja. En dat begint met wedergeboorte. Zie? En dat plaatst ons in een andere omstandigheid. Want hoezeer je ook deze dingen van de wereld kunt verdedigen, hoezeer je kunt zeggen dat het toch belangrijk is en dat het tot zegen is voor jezelf en voor de medemens en voor je nageslacht. Dat kan nou wel zo zijn, maar dat blijft staan dat het altijd van tijdelijke aard is, dat het voorbij gaat, dat het achterhaald wordt door de verandering van, wat verandert er ook alweer? Door de verandering van de tijdgeest. Ja, het klimaat, ja. Dat klimaat. Dat is inderdaad zo. Laat het dus maar liggen en de Heer zegt, ik geef je wat anders. Hij zou onze handen vullen en maakt ons tot koningen en priesters van een nieuw verbond. En van een koninkrijk dat hij van oudsher vanaf het begin van de rol des boeks beschreven heeft, om zo te zeggen. Zie? Dat is het. Dus hoe belangrijk het ook mogen zijn allemaal, het wordt gerelativeerd, teruggebracht tot, ja, maar het gaat over dat ding wat ik weg zou doen. Wat al eigenlijk al lang afgeschreven is. Heb ik u dat wel eens verteld? De hele wereld was al afgeschreven. Al voor Genesis 1 vers 2. Alleen in Genesis 1 vers 2 is het iets van, ja, ik haal het even terug, want ik moet nog wat doen. Ik moet nog een paar punten maken en dan kan het definitief verdwijnen. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. En daar hebben wij verder geen overzicht over. Maar het is wel wat de Bijbel ons voorhoudt. En dus al die belangstelling, al die gerichtheid voor en op deze toch oude wereld die voorbij zal gaan, doet ons afdwalen van het geloof. Geloof namelijk in logische wijze het woord van God. Heb je dat nog? Je kunt zeggen, maar deze wereld is toch een schepping Gods? Ik heb laatst gehoord dat de wereld is door God geschapen en wij moeten hem in stand houden. Ik vind het een godslastelijke uitspraak, want het betekent dat God het niet kan. En dan moeten wij het doen. Toch? Ja, want men zegt niet dat het ons het genade gegeven is betrokken te zijn in het werk Gods. Men zegt gewoon, God doet het niet, daar komt het op neer en dan moeten wij het doen. En En om dat een beetje te onderbouwen, moet je dus zeggen, dat moeten wij doen omdat wij er een potje van gemaakt hebben. Maar het is niet zo, het is andersom. Oh, fundamenteel, wij hebben niet van de aarde een potje, een potje gemaakt. De aarde heeft dat van ons gemaakt. Wij zijn uit de aarde aas en daarom deugen wij niet. Betekent meteen dat het dus onmogelijk is dat wij die aarde dan weer zouden verbeteren. Dat gaat dus niet. Begrijp je wel? En verder op korte termijn. Ja, je moet je rotzooi moet je opruimen. Dat vind ik ook, ja. En ja, in je omgeving, je milieu, zou ik maar zeggen. Ja, dat moet je inderdaad, ja. Je moet af en toe de stoep aanvegen en je tuintje harken en zo. Natuurlijk, en het stof afnemen. En, natuurlijk moet je dat, ja. Maar iets als de planeet redden of iets dergelijks, of de wereld verbeteren. Wat is dat toch voor een grootheidswaanzin? U weet waar dat vandaan komt, de grootheidswaanzin. Oké. Toch wel. Maar men dwaalt af, staat er uitdrukkelijk, van het geloof. Ik weet niet, ik heb niet geteld hoe vaak het hier staat in deze brief, dat men afdwaalt van het geloof. Maar staat er vaak genoeg om te begrijpen dat dat dan toch min of meer de essentie is van de hele brief. En daarna aarzel ik ook niet te zeggen dat min of meer de essentie is van alle brieven bij elkaar. Want ja, u weet hoe het is, het zijn brieven. Dat wil zeggen, ze zijn niet geschreven aan de wereld, ze zijn geschreven aan gelovigen. Ze zijn dus als brief geadresseerd. Hoe weten we niet altijd, maar daar komt het op neer. En het is dus niet verkondiging van evangelie, want dat kennen wij allemaal al als geadresseerden. Daarom zijn die brieven aan ons geschreven, omdat we tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Dus het is geen evangelisatiewerk of iets dergelijks. Wat dient het dan? Nou ja, ons op te roepen om vooral daarbij te blijven. Om deze belijdenis der hoop tot het einde toe vast te houden. Dit staat een keer of 6-7, zo in alleen al de brief aan de Hebreeën. Soms met iets andere woorden, maar scheelt toch niet veel. Dit vasthouden, daarbij te blijven. En het heet ook de goede strijd des geloofs in vers 12. Hier, in 1 Timotheüs 6, vers 12. Men zou daarbij blijven, bij trouw aan het woord van God. Want dat is het natuurlijk, hè. Ik moet u zeggen dat het mij tamelijk mateloos irriteert om af en toe te horen of te lezen dat God ons geloof geeft. Dan heb je je Bijbel nog nooit gelezen, hoor. Als je denkt dat God ons geloof geeft. God vraagt van ons geloof. En geloof is het normale antwoord op dat wat gesproken, althans dat wat medegedeeld wordt. God geeft ons niet geloof, God geeft ons zijn woord. En zijn woord is levend en krachtig en wat het maar is allemaal. Geest en leven. En wij worden geacht dat aan te pakken. Hij geeft ons niet het aanpakken. Wat is dat voor dwaze constructie, voor dom idee? Waar staat dat dan dat God geloof geeft? Als je mij vraagt waar staat dan dat God geloof vraagt, dan zeg ik nou begin maar gewoon te lezen op bladzijde 1. Dan kom je het meteen tegen. God spreekt en zegt maar tot de mens en de mens vertrouwt het niet omdat de duivel zegt dat je het niet vertrouwen kunt enzovoorts. Dat is meteen fout. Zie? En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de mens om te geloven. Er ligt niet bij, de verantwoordelijkheid voor ongeloof ligt niet bij God. Dus het was iets. Waar staat het dan dat God geloof geeft? Nou, dan komt men met Efeze 2. Ik zoek het niet eens op, want ik vind het volstrekt onzin. Waar staat, uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave. Niet te geloven, maar dat gij zalig geworden zijt uiteraard. En niet uit werken zijt gij zalig geworden, maar tot werken zijt gij zalig geworden. En dat zijt gij zalig geworden, dat wordt weggelaten natuurlijk. Dat, ja, dit is een normale stijlfiguur. Dat heet een ellipsis, dat laat je dan weg, omdat je dat niet elke keer hoeft te herhalen. En bovendien, uit Griekse woorden en het geslacht van de Griekse woorden blijkt dat, het is Gods gave niet kan slaan op geloof. Dus iedereen die echt Grieks leest, kan dat zo zien. En theologen worden geacht Grieks te kunnen lezen. Heb je dat nog meegekregen? Dat was laatst een idee in een of andere orthodoxe Calvinistische kerk. Dat ook al had je geen, ook al had iemand niet een academische opleiding, dus aan een theologische hogeschool, dan kon hij eventueel toch predikant worden daar. Dan moest hij dus wel een theologische opleiding gehad hebben, maar dan op hbo-niveau. En toen was er een discussie dus van iemand van de Theologische Hogeschool Groningen, of hoe dat maar heette, wacht precies, en de Theologische School, of dan weet ik het, Ede. Dat is de voortzetting van de Evangelische, dan wel Brandpunt Bijbelscholen, vroeger van, maar goed, in Ede. En dat is dus niet een academische opleiding. Er was een discussie over, en toen werd volgehouden van de kant van Groningen, van ja, een predikant moest dan toch herbronnen, heette dat geloof ik. Iets met een gek woord, van dat prediking moest dan toch opnieuw als het ware gebaseerd zijn op de grondtekst en de uitleg daarvan. Dus je moest een universitaire opleiding hebben, omdat je de Grieks en Hebreeuws moest kunnen lezen. Ik vond het een stomzinnige discussie. In de eerste plaats omdat Grieks en Hebreeuws wordt onderwezen aan hbo, toch? Je gaat toch naar het gymnasium en dan leer je toch Grieks en Latijn. En goed, nu is weet het niet, maar eventueel kon je daar ook Hebreeuws leren. Daar leerde mijn moeder Hebreeuws namelijk, gewoon op het gymnasium. Dus doe maar. Dus ik begreep heel die dingen niet. En bovendien, en dat had die man van de theologische school uit Ede wel goed. Die zei, ja, maar die grondteksten die zijn voor iedereen toegankelijk. Via naslagwerk en via de computer. En dat is ook eigenlijk wel zo. Althans, dat is mijn beleving wel. Dat is een veel makkelijker route dan dat je eerst die talen moet leren te beheersen. Wat echt heel moeilijk is om een taal die je aan moet leren echt te begrijpen. Dat geldt voor alle talen trouwens. Maar als je het later moet leren, zal ik maar zeggen, dan ga je het nooit echt 100%. Dat is niet te doen. Maar vooruit maar weer. Maar het was een beetje een vreemde discussie. Toen maar. Maar hoe dat ook zij, wij hebben het woord van God en wij zouden dat geloven, het medegedeelde accepteren. Daar leven wij uit. En dat is van belang omdat het woord van God nou eenmaal, om zo te zeggen, afwijkt van het woord van mensen. Dat staat ook in de Bijbel, letterlijk. Alleen de meest voor de hand liggende teksten dien aangaande begrijpen wij niet, omdat daar het woord vlees in staat. En wij begrijpen dan niet dat het woord vlees ook de bijgelegenheid, de aanduiding is van woorden waarin iets gestalte heeft gekregen. Zeg ik dat zo goed? Ik heb u dat toch wel eens uitgelegd over de termen van Johannes. In Johannes 1 vers 14, dan wel in 1 Johannes, over het woord is vlees geworden. En ieder die gelooft dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, Dat vlees worden of in het vlees komen betekent dat woorden, beloften vervuld zijn geworden. Gestalte hebben gekregen. En dat gaat niet over vlees in de biologische zin. Ook niet zelfs in de toepassing van lichaam, wat ook nog zou kunnen. En dat is niet noodzakelijk biologisch, zal ik maar zeggen. Maar het gaat over vlees in de zin van, er is een idee, een abstractie en het krijgt... wordt vlees, doordat het wordt vastgelegd en in de praktijk van alles dat betekent dat het werd opgeschreven. En de andere methode is, er wordt iets beloofd en dan komt hetgene wat beloofd is, dan is de belofte dus gematerialiseerd, vlees geworden. En waarom ik het uitleg, is omdat Petrus zegt, alle vlees is als gras, maar het woord Gods blijft er in de eeuwigheid. Heb u die? Uit 1 Petrus, ik heb u die. 1 Petrus 1. Vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk het levende, eeuwig blijvende woord van God en woord is communicatie, woord is dat wat overgedragen wordt. Het wordt gesproken door de een en het wordt ontvangen, dat wil zeggen geloofd, door de ander, door degene die hoort. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van de gras is dood en de bloem is afvallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. U wordt geacht, gewoon door begrijpend te lezen, u wordt geacht te begrijpen dat vers 23 aansluit bij vers 25. Gij zijt wedergeboren uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God, want het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Vers 25. En dat is het woord dat onder u verkondigd is. En wat heeft dan vers 24 daarmee te maken als het woord vlees daarin de aanduiding is voor het tastbare lichaam of biologische lichaam of iets dergelijks? Waar slaat het dan in vredesnaam op? En het antwoord is, het slaat dan nergens op. Je kan het vers er dan maar beter tussenuit halen. Maar het idee is dat vlees, dat is in vers 24, is dat van mensen. Het heet dan ook in tweede instantie de heerlijkheid des mensen, de heerlijkheid van de mens. Maar wat daar vlees genoemd wordt, is niet het menselijk lichaam, maar het is dat wat de mens voortbrengt. En wat hij voortbrengt, dat zijn zijn woorden. Dat is wat uit het hart komt. Dat wat, nou, desnoods uit zijn verstand, voor zover hij dat heeft, maar dat schijnt zo te zijn, zegt de Bijbel ook. Hè. Maar het komt uit het binnenste van de mens. En kortom, dat woord vlees komt over, binnen ons taalgebruik gaat het niet werken, maar binnen het Hebreeuws wel, want het hangt samen met het begrip vlees en vlees worden, want ik heb u verteld, dat is hetzelfde als boodschappen. Het is het woord voor evangelie. Bazar, bezer, bazar. Vlees als zelfstandig naamwoord, vlees worden als het zo nodig een werkwoord moet zijn. Want ja, je moet soms wat. Boodschappen, blijde boodschappen. Het blijde boodschappen. Maar je kan het ook vertalen gewoon met vlees worden. Dat betekent het ook bij gelegenheid. Hangt van de context af. Maar vanuit het Hebreeuwse oud-testamentische gedachtegoed is dit prachtig. Alle vlees in de zin van woord van mensen. En dat het die betekenis heeft, blijkt uit de context. Zie? Ook zonder die toelichting die ik erbij geef over de betekenis van de Hebreeuwse termen, ook dan blijft nog, als je dit gedeelte bestudeert, begrijp je dat het niet gaat om de uiterlijke verschijning van de mens of zijn lichaamsbouw en zijn fysionomie, maar dat het gaat om zijn gedachtegoed. Zie? Daarom missen wij deze dingen. Maar wat er dus staat is dat alle menselijke gedachten zijn als gras. Het komt op en dan... In onze dagen gebeurt dat, in Nederland in ieder geval. Wij krijgen bepaalde ideeën en gedachten en wat gebeurt er dan? Dan gaat de gezondmaaier eroverheen. Want dat mag niet. Mag je niet vertellen. Heb je dat? Wat ik de hele dag op de radio... Ik heb niet de hele dag de radio aan. Maar wanneer het gebeurt, dat is altijd in de auto. Dan gaat het radio aan en dan hoor je ze bouwelen. Dat schijnt goed Nederlands te zijn, bouwelen. Dan hoor je ze wouwelen op de radio. Het zijn allemaal journalisten, of hoe ze maar heten. En die praten dan met elkaar, die interviewen elkaar. En het gaat maar over één ding. Alles wat vandaag in de mode is, en crisis, daar hebben ze het over. Over niks anders dan dat. Bla, 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 bla. En dat gaat allemaal voorbij. En er verandert niks. Wat denk jij ervan? Nee, ze zeggen niet wat denk jij ervan, want denken doen ze niet. Hè? Wat vragen ze dan? Ze vragen, hoe kijk jij daar tegenaan? Toch? Hoe kijk jij daar tegen? Hoe kijk jij daar naar? Nou, vanuit een leien stoel, met mijn armen over elkaar. Hoe kijk jij er? Ik kijk er helemaal niet naar. Ik weet wel wat leuker om naar te kijken. Maar dat mag niet, hebben ze mij verzekerd. Maar dat even tezijde. Van de dokter mag het trouwens, van mijn oogarts. Mag alles weer zien. Maar hoe kijk jij daarnaar? En als je kijkt naar... ja, een flauwekul is dat toch allemaal. En dat gaat allemaal voorbij. Dat is allemaal de waan van de dag. Dat wordt allemaal opgeblazen. En dan vullen ze daar de tijd mee tussen de advertenties. Toch? En dat is ook allemaal bla, bla, bla. Dat is helemaal lege woorden. Verschrikkelijk. Maar alle vlees is als gras. Alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Kortom, het gaat voorbij. Dat zijn natuurlijk woorden die ontleend zijn. Inderdaad, onder andere aan Jesaja 40. Dat staat er in mijn Bijbel onder, hè, onder 1 Petrus 1, vers 24. Jesaja 40, maar dat is dat hoofdstuk waar dat woord bazar, bezer, vele malen gebruikt wordt en vertaald wordt met de goede boodschap of goede boodschapper. Dat is het woord voor evangelie. Daar komt deze uitdrukking vandaan. Daar hebben de vertalers ook enige problemen mee gehad natuurlijk. Maar ja, in die context staat het. Dus ik echt, als ik Jesaja 40 moest uitleggen, krijg ik precies hetzelfde verhaal dus. Hè. Daar was het, een stem zegt, roept, weet je wel, dat is die profetie over maakt recht banen. Voor de komst van de Messias. Een stem des roepende in de woestijn, bereidde weg des Heren, vers 3, enzovoorts. En een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Maar het ging over, wat zal ik roepen? Het ging over tekst. En dan staat er, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij. En de hele uitdrukking, verkondigster van goede boodschap, is exact hetzelfde woord als het woord vlees. Uit vers 6. Behalve als je op de academie of waar dan ook Hebreeuws geleerd hebt, want dan zeg je, nee, het een is bezer en het ander is bazar. En dan moeten wij zeggen, ja, maar klinkers bestaan niet. En dan zeggen zij, jawel, want er staan we die tekentjes onder de tekst. En dan zeggen wij weer, ja, maar dat hebben de Masoreten er later onder gezet. Want de Joden die dan de Torah moeten leren de Bijbel te lezen en hardop voor te dragen, zonder de klinkertekens, hoor. Klinkers bestaan niet. De 22 letters van het Hebreeuwse alfabet zijn geen klinkers, zijn allemaal medeklinkers. Dus het is toch hetzelfde. Alleen iemand heeft bedacht dat je, dat je het hier moet uitspreken als bezer en daar als bazar. Maar het is volstrekt hetzelfde woord. Het komt van dezelfde wortel ook enzovoorts. Heb je dat nog? En ik heb geen academische opleiding. Nee. Soms denk ik, dat is maar goed ook, want ze zouden hem op een verkeersspoor gezet hebben. En dan heb je weer een opleiding nodig om er weer vanaf te komen. Ja. Maar goed, dat is achteraf gepraat. Ik weet het. Maar toe maar. Maar zo is dat. Dat wil zeggen, en dan staat er nog een paar keer, hè. Geef ik onderste de vergoede boodschap. Nog een keer geef ik onderste de vergoede boodschap. En daarna heet het de kudde, weide, gelijk en herder enzovoorts. Want dat gebeurt via de goede boodschap. En goede boodschap is gewoon het woord evangelie. Als je dit in het Grieks zou lezen van de Septuagint, staat daar gewoon het woord evangelie. Maar geen mens die eraan denkt om evangelie te vertalen met vlees. Want dat, in het Grieks gaat het niet. Maar het is het Hebreeuwse gedachtegoed wat steekt achter het Grieks van het Nieuwe Testament. En, nou ja, dat zijn ook vaste beginselen eigenlijk, hè. Maar dan maar weer terug naar 1 Timotheus 6. Waar het over ging namelijk is dat men afdwaalt van het geloof. Dat men afdwaalt van het woord Gods, met als gevolg dat men zichzelf met vele smarten doorsteekt. Eigenlijk is dat ook Hebreeuws jargon. Doorstoken. Dat hoeft niet letterlijk doorstekend te zijn. Maar het idee is, bij doorsteken is dat er, iets vreemds, een vreemd voorwerp in jouw lijf komt. Dan word je doorstoken. Zij zullen zien die zij doorstoken hebben. Hoeft niet noodzakelijk te slaan. Niet uitsluitend, zal ik maar zeggen, op de eventuele spijkers, de nagelen heet dat, in de handen en voeten van de Heer Jezus. Daar slaat het natuurlijk wel op. Maar ook als het niet zo gegaan zou zijn met de zogeheten kruisiging, dan nog kunnen die woorden zo gebruikt worden. Daar gaat het om, van de Hebreeuwse termen nou eenmaal. En dus men doorsteekt zichzelf hierdoor met vele smarten. Want je roept allerlei ellende op je af die je niet had hoeven hebben. Zie. En als het dan toch moet, als je dan toch met vele smarten doorstoken zou moeten worden, of wat dan ook, kan het beter zijn in een andere bezigheid, namelijk in de goede strijd des geloofs. Dat is die van vers 12. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen. Dat wil zeggen, vlucht erbij vandaan. Vliet deze dingen. Blijf eruit de buurt en jaag naar gerechtigheid. Dat woord jagen, dat is ook niet zomaar gekozen. Het woord jagen, als we nou toch hebben over de Hebreeuwse achtergrond van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is Grieks, in ieder geval. Dan moet ik u zeggen dat jagen, wij kennen het uit het Oude Testament als Nimrod. Dat was een groot jager voor het aangezicht des Heren. En de echo daarvan vinden wij in de persoon van Esau, die een groot jager was voor het aangezicht des Heren. En u weet, Nimrod is die van Babel. En dat is de moeder der roerereien en de gruwelen der aarde. Daar komen alle religies vandaan, om zo te zeggen. En Esau, in die geschiedenis, als grootjager, is de uitbeelding meer specifiek van het jodendom. Religie. Heb u dat nog? Dat is het najagen van doelstellingen. En het leven volgens wetten en beginselen, want men moet toch wat bereiken, enzovoorts. Dat is jagen. Dat zouden wij niet. Maar als het dan toch zo nodig moet, als wij een jachtinstinct hebben, Dan zegt Paulus nu, jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Als je dan toch zo nodig religieus wil wezen en die drang hebt, jaag daar dan naar. Een dergelijk taalgebruik vind je ook bij Jacobus. Want het idee is natuurlijk, wij leven niet onder de wet. Maar vervolgens heeft Jacobus het over de volmaakte wet die der vrijheid is. Hij gebruikt het woord wet dan toch, maar vanwege het alternatief daarvoor. Het tegenovergestelde dus in de praktijk. En dat is hier ook zo. Als je dan toch zo nodig ergens op moet jagen, jaag dan naar. Elders heet dat gewoon dat wij ons zouden benaastigen. Dat is een meer voor de hand liggende term eigenlijk. Maar het jagen, dat legt het verband met religie. Hoe het ook zij, vriet deze dingen, ga van het ene weg en jaag naar het andere. Gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Elders vind je deze termen terug in de vrucht des geestes. Is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tieren, noem ze maar op. En in Efeze 5 heet het, de vrucht des lichts is in alle goedigheid enzovoort. Dat is het. Dat is de vrucht van het inwonende woord van God. Dan wel de vrucht van de inwonende geest. Dan wel de vrucht van de inwonende Christus. Dus alle drie keer hetzelfde. Daar zal men naar jagen. En dan staat er dus, strijd de goede strijd. Als er dan toch gestreden moet worden. U weet het, het is in inleidende woorden er straks gezegd. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Dat betekent dat, in die zin betekent het dat de strijd al gestreden is. Feitelijk. Niettemin wordt ook ons leven als christenen beschreven als één strijd. Maar dat is in tweede instantie. Dat wil zeggen, dat is onder het nieuwe verbond. En dat staat vijandig tegenover het oude. En daarom heet de kinderen Gods niet alleen dienstknechten of slaven. Of eventueel dienaren van God, maar ook krijgsknechten. Al moet ik er meteen bij zeggen, dat die term dan toch, voor zover het in de Bijbel gebruikt wordt, wordt die term toch hoofdzakelijk toegepast op mensen als Paulus zelf, of schrijft het over zichzelf, of Timotheus, of Titus eventueel. Dat wil zeggen, dat is dat toch in de eerste plaats voor degenen die enigszins voorop lopen, op wat voor wijze dan ook. Maar niet uitsluitend, want wij kennen allemaal, van het Van den Helbord zeg ik altijd, wij kennen allemaal nog de geestelijke wapenrusting uit Efeze hoofdstuk 6. En dat suggereert toch inderdaad dat we allemaal ons bevinden in de strijd. Misschien niet vooraan bij de infanterie of zoiets. Misschien bij de tros. Nee, niet met een hoofdletter, gewoon de tros. De legertros. Dat is wat achteraan komt. Dat zijn de keukens, de potten en de pannen enzovoort. De mobiele keuken. Hoe heet dat ook alweer? De dienst. Ja, ik ben die term een beetje kwijt geraakt enzovoort. De ambulance, dat weet u misschien niet, maar ambulance, dat is niet die auto. Ambulance is het mobiele ziekenhuis. Dat heet de ambulance. Ja, u weet wel, uit MESH. Kent u dat nog, MESH? De televisie. Dat heet een ambulance. Is pas uitgevonden in de 19e eeuw, als u het mij vraagt. Maar goed, ik zal u daar niet mee vermoeien. Maar wij zijn betrokken in één strijd. Zo is dat. Dat is wat ik eigenlijk mis in alle tegenwoordige moderne evangelische prediking. Het is allemaal lief zijn voor elkaar en iets bereiken in ons leven En oh man. En, maar het is oorlog. Niet omdat wij dat willen, maar het is nou eenmaal oorlog. De wereld haat ons, zegt de Heer Jezus. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Enzovoorts. En daar zijn we in verzeild geraakt, als dat het goede woord is. En volgens Efeze 6 zouden we daarin moeten staan, staande blijven en stand houden. Dat is het. Ja. En dat heet dan hier, strijd de strijd des geloofs, maar er staat strijd de goede strijd. Want het leven als zodanig is een strijd. Ook degenen die rijk willen worden, hebben een strijd. Degenen die hun idealen willen nastreven en iets willen bereiken of tot stand brengen, hebben een strijd. Want mensen schijnen te moeten strijden. Je mag het niet zeggen, want het heet fascisme. Maar die zeggen dat de strijdoorlog is de normale levensvulling voor een mens. Een mens moet iets hebben om voor te vechten. Dat is ook een filosofie. En al die filosofieën hebben een kern van waarheid, deze ook. Maar als er dan toch gestreden moet worden. Nee, wij hebben het gesublimeerd in de sport, dat weet u toch. Hè? Dat zijn strijden, wij noemen het wedstrijden. Schijnt dat je erop moet wedden, maar ik vind het niet een goed woord. Maar doe maar. Maar het is strijd, ja, dat is goed, dat doen we dan. Op een betrekkelijk onschuldige wijze en voor een heleboel geld tegenwoordig. Maar daar gaat het ook niet over. Maar als je dan toch moet iets hebben om voor te strijden, strijd dan de goede strijd. En de goede strijd is de strijd des geloofs. Ook dit al, alleen al de uitdrukking, bewijst dat God niet het geloof geeft. Want dan hoeft je niet te strijden. Hebben jullie dat nog? Nee, ik weet dat onder de opsomming van de zogeheten geestelijke gaven in 1 Korinthe 12, daar wordt geloof genoemd als een van de geestelijke gaven in een opsomming. Een opsomming. Ja, in een opsomming. En dat is de andere tekst die men gebruikt om aan te tonen dat God geloof geeft. Maar ik moet u zeggen, wat het ook is daar, het wordt gegeven aan gelovigen. Want daar gaat het over in dat hoofdstuk, in dat gedeelte. Over gaven die God geeft aan wedergeboren mensen, aan gelovigen dus. Zodat die tekst, kun je niet meetellen voor een mens komt tot geloof omdat God het geloof geeft. En meer teksten heb ik nooit horen noemen in dit verband. Alleen die uit Efeze 2, die heb ik er straks even kort besproken. En de andere was deze. Maar in dit geval zou ik dat woord geloof inderdaad lezen voor trouw. Dat zeg ik ook al sinds mensheugenis. Geloof is trouw en trouw is geloof. En God geeft aan de gemeente of aan sommigen dit, de gave. Dat wil zeggen de verantwoordelijkheid, want dat is wat een gave is in 1 Korinthe 12. De verantwoordelijkheid, de bediening om trouw te zijn. En dat hebben wij nodig, ook als gelovigen onderling in onze gemeenschap. Mensen waarvan je op aan kunt bij alle veranderingen die er altijd zijn. Niet alleen in het klimaat, maar overal. Alles, dat je mensen waar je van op aan kunt en die inderdaad staan blijven. Om zo te zeggen. Maar goed. De goede strijd des geloofs. Dat is de strijd om trouw te zijn aan het woord Gods. En dus gewoon aan de Bijbel. Zo van, men kan ons wijsmaken van alles. Het kan zo zijn dat we geconfronteerd worden met allerlei leringen vanuit de wereld. Maar de Bijbel zegt het anders en daar blijven we bij. Dat is het dan. Gud, wat las ik nou van de week weer? Wat was er voor de oerknal? Nou, dat wisten wij toch al, niks. Toch? Dat ontplofte. Maar ja. En dat wordt dan, kijk, dat zijn de academici die dan, daar dan over filosoferen. Wat was ze voor de ook nou? Ja, nee, dat was dan het mysterie. Dat konden wij dan niet begrijpen. Enzovoorts. Dan zeg ik, oh, moeten jullie ook leven met een mysterie? Iets met wat je niet kunt begrijpen? Dat doen wij al even. Maar we hebben er goede gronden voor. In het begin schiep God hemel en aarde. Hoe je dat deed, dat hoef je niet te weten hoe je dat deed. Het is nu eenmaal zo, en hij geeft ons ook een soort gebruiksaanwijzing erbij. Hij zegt, trek je er maar niks van aan, het deugt van geen kanten, jij ook niet. Maar vertrouw maar op mij. En niet, ik geef je het vertrouwen in mij, maar vertrouw maar op mij. Of ik betrouwbaar ben, zal ik eens wat doen, zal ik eens wat laten zien. En God heeft wat laten zien in de loop van de geschiedenis. En heeft ons 1200 bladzijden nagelaten, om zo te zeggen. Hij is betrouwbaar genoeg en dus zouden wij ons vertrouwen op hem stellen. En dan zegt de wereld iets anders, maar de, ja, doe maar. Wat een onzin. Strijd de goede strijd des geloofs. Je kan je televisie niet aanzetten s'avonds of je komt een film tegen over dat men de planeet, de wereld aan het redden is. En ik denk altijd, ja, voor zover dat moet, is het al lang gebeurd. Toch? Voor zover dat moet, for the time being. Wat een dwaasheid. Ik vind het ook echt niet meer leuk, zulke dingen. En, nee, er komt vanzelf, het boeit me wel, maar dan komt de reclame, de 7 minuten, dat hou ik niet uit. Dus dan ben ik al lang naar een andere zender, waar men ook bezig is trouwens de wereld te redden. Of de wereld is net weer vergaan en dan moet die weer opgebouwd worden. Dus, ze hebben geen andere thema's meer tegenwoordig. Hè? Nou ja. Soms verlang ik terug naar de E-team. He? Dat wordt ook geschoten, maar dan met bloemkolen en zo. Nou ja. Strijd de goede strijd des geloofs. Dit is bijna het einde van de brief, maar bijna aan het einde van de volgende brief. Daar, dus ook aan Timotheus, 2 Timotheus. Daar lezen we in 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. De goede strijd is dus de strijd des geloofs. Om tijdens de loop, dat is de levensloop uiteraard, hè, om vast te houden aan het woord van God. Indien wij maar deze belijdenis der hoop tot het einde toe vasthouden, zei ik daar straks. En die zei, er staan een keer of 6, 7 in de Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief gaat over het leven onder het nieuwe verbond. Niet werken, niet de wet, maar leven uit genade, uit wat God geeft. En wat hij ons voorstelt inderdaad, of voorhoudt in zijn woord. Strijd de goede strijd des geloofs. En dan, grijp naar het eeuwige leven. Als je die uitdrukking isoleert uit het vers en op het tegeltje plakt of iets dergelijks, dan krijg je waarschijnlijk de verkeerde indruk, maar dat is met nogal wat teksten zo. Binnen deze context is hij wat mij betreft volstrekt duidelijk. Het idee was namelijk dat het vergankelijke leven, het tegenovergestelde, ja, dat is, dat is wat aan de orde kwam in het voorgaande. Dat levert twistvragen op en woordenstrijd, nijdtwist, lastering, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen, verdorven verstand, van de waarheid beroofd en wat het allemaal maar was, enzovoort. Dat is het oude leven. Dus eigenlijk zou ik hem het liefst lezen als grijp naar het eeuwige leven. En wat ik er ook altijd bij zeg, bij deze term, is dat grijpen naar het eeuwige leven, dat kan alleen als je het hebt. En Paulus schrijft, die zorg dat je het krijgt, dat kan ook nooit de strekking hiervan zijn. Het punt is namelijk dat hij dat eeuwige leven heeft. Maar helaas, het wordt soms beschouwd als een soort verzekeringspolis die ergens weggestopt is. Liefst in een safe, zodat je er echt niet meer bij kunt. Toch? En dan zo van, nou ja, nou, je weet toch hoe het in orthodoxe, zogenaamd orthodoxe kring is? Daar sterven mensen in de hoop des eeuwige levens. Let op de formulering van de zin. Zij sterven overleden. In de hoop des eeuwige levens. Dat hele begrip eeuwig leven staat helemaal aan het eind. Als je alles gehad hebt, ergens anders staat ook en het einde, het eeuwige leven of zo. Zo'n tekst is ook populair. Maar doe maar. Maar de zaak is, wij hebben dat eeuwige leven reeds ontvangen. En dat is niet voor niks, bedoel ik. Dat heeft een doel. De bedoeling is dat dat leven ook geleefd zal worden. Ik blijf volhouden dat het eeuwige leven, daar zaten wij niet op te wachten. Wij hebben het pas nodig als het aardse leven ophoudt. En sommigen denken daar dus ook zo over. We krijgen dat later wel een keer. Er staat toch in de Bijbel dat we, indien het aardse huis deze tabernakel verbroken wordt, want je kan overal een tekst bij vinden, dat wij een gebouw hebben bij God en het is ons dan vroeg genoeg, is dan het idee. Maar vergis u niet, het wordt gezegd, dit is de 2 Korinthe 5, maar daar staat een halve bladzijde verder, op diezelfde bladzijde, in mijn Bijbel althans, staat, zo is dan die in Christus is, een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Want de uitspraak ging alleen over het lichaam. Indien dit aardse huis verbroken wordt, hebben wij een gebouw bij God. Maar eeuwig leven als zodanig, dat hebben wij reeds nu. Zie? En omdat we het hebben, zouden wij er naar grijpen. Kunt u het zich voorstellen? Heb je ook dit of dat? Ja, even kijken, welk laadje ook alweer. Oh, deze. Zo snel gaat het bij mij meestal niet. Als je een paar honderd laadjes hebt, wordt het toch moeilijk. Een M3'tje van 1,5 centimeter met een lenskoop, met een kruiskoop bovendien. Ja, dat wordt toch lastig. Waar vind je die zo gauw? Heb je die? Zeker weten. Ja, dat heb ik wel ergens. Maar waar? Nou ja, goed. Je kunt er alleen maar naar grijpen als je het hebt. Dat is dus het punt. En laten we dan maar een keer zeggen, en het is de duivel die onze aandacht richt op wat anders. Zo van, ja, maar we zijn nu toch eerst nog hier en nu. En de maatschappij heeft ons nodig. Wil de maatschappij even opstaan? Hebben jullie ons nodig? Wie is dat? Nee, u denkt dat ik er nou echt een spot mee drijf, maar zover was ik. Dat komt pas nu. De internationale gemeenschap, weet u wat dat is? Waar is die dan? Internationale gemeenschap. Wat bedoelt u? Al die volkeren die allemaal met elkaar in oorlog zijn. Hoezo internationale? Dat is anoniem. Er bestaat helemaal niet een internationale gemeenschap. Nou ja, ik heb er wel sommige, als ik er al lang over nadenk, kom ik wel op een idee hoor. Wat internationale gemeenschap is. Maar dat is niet netjes voor een christen om daar ook maar wat over te zeggen. Ik geloof er niet in. Zoiets bestaat helemaal niet. Maatschappij, wie dan? Waar? Sinds wanneer is het een maatschap? Ik heb er wel ideeën bij, maar waar vind ik het dan? Zie? Soms denk ik, nou ja, waar is het gebleven? Maar misschien is dat die vraag verbonden aan mijn naïviteit. Dat ik vroeger dacht dat zo'n maatschap bestond en achteraf blijkt dat het niet bestaat. En of het dan onderweg misschien dan toch bestaan heeft en veranderd is, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Mijn vader zei dan, ja, in de oorlog, dat was gezellig. Ja, want dan had je maar twee categorieën. Dat was gezellig. En je had een gemeenschappelijke vijand. Dus je was vrienden van elkaar. Dat dacht Wilhelmina ook. Her Majesty. En toen, die dacht ook van na de oorlog gaan we zo mooi verder. Maar men ging zo niet verder. En na de oorlog stonden de gereformeerden en de communisten weer lijnrecht tegenover elkaar. Terwijl ze in de oorlog mooi samengewerkt hadden. Met een gemeenschappelijke vijand enzovoorts. En toen viel de samenleving toch weer uit elkaar. En toen zei Wilhelmina, nou dan hou ik er ook mee op. Echt, zo is het gegaan. Je kon het niet nog een keer allemaal opbrengen. Hevig teleurgesteld. Maar ja, dat is nou eenmaal de gang van zaken in de wereld. Ik kan wel zeggen, de wereld heeft ons nodig, maar het is niet waar. De wereld heeft ons niet nodig. De wereld haat ons. Zie? Of moet ik erbij zeggen, als het goed is. Ja. Je hoeft het er niet na te maken, maar het is de vaststelling van een feit. Zie? Zo staat het in de Bijbel, zo heeft de Heer het gezegd. En de goede strijd des geloofs is die van het wederstaan van de duivel, namelijk door zich goden te onderwerpen. Lezen wij een paar bladzijden verderop. Nee, bij Petrus en bij Jacobus lezen we dit soort dingen. Strijd de goede strijd, die van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, want daartoe zijt gij geroepen. Tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goed, let nou eens op, goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Dus bijna die van, indien wij deze belijdenis ter hoop tot het einde toe vast behouden enzovoort. Waaruit je ziet dat die hele formulering toch een Paulinische is. En waardoor wij ook inderdaad denken dat de Hebreeënbrief inderdaad door Paulus geschreven is. Maar dat terzijde. Maar Timotheus in het bijzonder stond natuurlijk in een speciale bediening. En dus kan Paulus zeggen tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Dat wil zeggen, een goede belijdenis is natuurlijk dezelfde goede belijdenis als uit vers 13. Volgende vers. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Heb u dat wat daar staat? De goede belijdenis. Die wordt eerst in verband gebracht met Timotheus. De goede belijdenis beleden het voor vele getuigen. Maar Christus Jezus heeft ook de goede belijdenis betuigd. Niet voor vele getuigen, maar onder Pontius Pilatus. En onder Pontius Pilatus, omdat Pontius Pilatus natuurlijk boven Jezus Christus gesteld was. Waarbij Jezus Christus, nou ja, Jezus tegen Pilatus zei: gij zult geen macht over mij hebben indien het u niet van boven gegeven was. Maar wat was dan die belijdenis van Jezus voor Pontius Pilatus? En tot mijn verrassing, de tekstverwijzing onder 1 Timotheus 6 vers 13... is uiteindelijk correct. Die van Johannes 18 vers 37... Pilatus dan, Johannes 18, vers 37. Pilatus dan zei tot hem, zijt gij dan een koning? Want de vraag was, zijt gij de koning der Joden? En toen zei de Heer, heb je dat van jezelf of uit een boekje? Of zoiets. Nou ja, hij zegt, heb je dat zelf bedacht of heeft iemand dat gezegd? Hoezo koning der Joden? Dat betekent gewoon, hoe kom je daarbij? Maar goed, en toen zei de Heer, nou als het de koning der Joden was, dan zou ik niet door de Joden aan u overgeleverd zijn. Dus het is een beetje een rare vraag eigenlijk. En dus zegt Pilatus, let me rephrase that. Zo heet dat, hè. Laat me de vraag dan anders stellen. Korte, zijt gij dan koning? Ongeacht over wie. Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Dat zijn uw woorden. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Dan gaat het doel. Let op dat het niet heet vleeswording. De geboorte van de Heer. Hiertoe, het is wel Johannes, maar hij gebruikt niet de term vleeswording. Of zoiets. Hiertoe ben ik geboren, namelijk hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Opdat, dat is het doel van zijn geboorte als mens. Opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Dit is de goede getuigenis die Jezus beleed voor Pilatus. Namelijk dat hij de waarheid zou dienen. Nou ja, dat is in de politiek een begrip dat niet telt, hè? Dat weet u toch, hè? Waarheid. Per definitie niet. Politiek bedrijf heeft van doen met hoe krijg ik andere mensen zover dat ze doen wat ik wil. Of althans, hoe krijg ik andere mensen zover dat ze mij niet beletten in wat ik wil. Hoe bereik ik ze? Wat ga ik ze wel zeggen, wat ga ik ze niet zeggen, hoe ga ik het ze zeggen en zo. Maar over waarheid gaat het toch niet? Nooit. Echt niet. Dus dan krijg je weer de krant open en dan is er weer iemand uit de politieke wereld die dan iets gedaan, iets verkeerds gezegd heeft of gelogen heeft of zoiets. En dan denk ik weer een keer, ik moet mijn krant opzeggen. Dat denk ik bijna elke dag hoor. Ik moet mijn krant opzeggen. Want die krant zou mij nieuws leveren, maar de krant levert mij geen nieuws. Die vertelt iets wat ik al lang weet, wat vanzelfsprekend is. Hoezo? Ja. En dat die lui het Songfestival niet zouden winnen. Ja, dat had ik meteen wel kunnen vertellen, ja. Ja. Nou. En dan zeggen ze, maar ze kunnen helemaal niet zingen. En dan denk ik, ja, sinds wanneer is dat een bezwaar? Ja, het is toch een Songfestival? Nou ja. Goed, sorry. Maar de goede getuigenis is de waarheid. Daar draait het om. En de waarheid, nou ja, de kan het natuurlijk zeggen. Ik wil niet zeggen dat hij het makkelijk kon zeggen. Maar ik wilde zeggen, de kon het zeggen. Want hij zou inderdaad de waarheid, het woord God, getuigenis geven. Door er zelf uitvoering aan te geven. Niet alleen doordat hij zelf leefde onderworpen aan het woord Gods. Maar hij voerde het woord Gods ook uit. Hij was de uitvoerder, de bouwer, de zoon dus. Degene die gestalte zou geven aan het woord Gods. Dat heet trouwens wel vlees worden. Heb je dat nog? Maar het ging om de waarheid. En dat is de goede getuigenis. En dat is dus ook hier aan de hand in 1 Timotheus 6... De goede belijdenis hebt gij beleden voor vele getuigen. Dat wil zeggen, hij heeft betuigd voor vele getuigen, mensen die erbij waren, dat hij een dienstknecht is van de waarheid. Dat het woord der waarheid ook hem was toebetrouwd, om zo te zeggen. Niet alleen dat hij het aanvaard heeft, maar dat het hem ook toebetrouwd geworden is in zijn bediening. En dat levert meteen kortsluiting op met het voorbeeld en de persoon van de Heer Jezus Christus. Die ook gekomen was als een dienaar van de waarheid. Die hij gestalte zou geven bovendien. En dat is het dan. Nou ja, en dat is dus de bedoeling dat gij dit gebod, deze wetmatigheid, deze aanbeveling, dit woord houdt, onbevlekt, onberispelijk tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Maar ja, het is heus niks anders dan wandelen waardig de roeping waarmee men geroepen is. Het heet hier trouwens ook roepingen in vers 12. Wij als gelovigen zijn allemaal geroepen. Dat zit in het woord ecclesia, gemeente. Ecclesia, de uitgeroepenen. En wij zijn geroepen om deel te hebben aan wat heet de tempel Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid. Maar dat was hoofdstuk 3 van 1 Timotheus. Dat is wat de tempel is. Waarheid, om waarheid gaat het. En de waarheid is die van het woord van God. Of je er wat mee bereikt in je leven om trouw te blijven aan de waarheid. Ik moet u zeggen dat dat de verkeerde vraag is. En daarna wordt het iets alsof je er wat mee bereikt. Je krijgt een loon voor. Ter gelegenheid van de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dat is het eind van vers 14. Er komt overeen met God is in onze goed werk begonnen. En hij zal dat voleindigen tot op de dag van Christus. Dat is Filippenzen 1 vers 6 of zoiets. En de dag van Christus is dus inderdaad onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En het vervolg daarop onze verschijning in heerlijkheid met Christus. En zo heet het dan hier. Tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Of zoals ik enige malen heb aangehaald. Wij zouden de belijdenis vasthouden tot het einde toe. Dat wil zeggen tot het doel toe. Want einde is doel en doel is einde. En het doel voor ons privé is die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Dan wel die kroon waarover 2 Timotheus 4 in hetzelfde verband dan spreekt. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop voltooid, geëindigd. Dat wil zeggen, tot het doel. Ik heb het geloof behouden. Nou, en wat dan? Nou, voorts is mij weggelegd dus de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En daarom zien wij uit naar zijn verschijning. Dat wil zeggen, het moment dat hij zich niet langer verborgen houdt. In populair gezegd, dat is dan zijn wederkomst. Maar gedetailleerd gezegd, dat is de opname van de gemeente, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en het vervolg erop onze openbaring in heerlijkheid met Christus. U weet wel, de schepping wacht op de openbaring van de zonen Gods, Romeinen hoofdstuk 8. Nou ja, daarheen zijn wij onderweg en onderweg daarnaartoe houden wij de waarheid vast. In elk geval is het tot eer van God. Kunnen u zich voorstellen, de schepper enerzijds en de wereld anderzijds, die in het algemeen van Gods woord en Gods spreken niks wil weten, en dan loopt er hier en daar toch iemand rond, in Meteren of waar het maar is ook alweer, of old places, en dan loopt er toch ergens iemand die wel degelijk vasthoudt aan het woord van God en daar belangstelling voor heeft. Het is uitzonderlijk, maar ja. Het is tot eer van God. En zij worden verzameld, al die enkelingen, één voor één, heet dat, bij elkaar gezet als een gemeente van uitgeroepenen. En die zullen in de toekomst alsnog getoond worden. En betrokken zijn dus in de openbaring van zijn koninkrijk. Want wij waren de eerstelingen die hem als de rechtmatige koning erkend hebben. Het was daarna nog even wachten voordat dat koninkrijk openbaar wordt. Maar ja, dat was in de dagen van David ook zo. Heb je dat nog? Dat was ook strijd die er allemaal aan vooraf ging. En waarin al die mensen betrokken waren. Maar er kwam een dag dat David koning werd. Ook in de praktijk bedoel ik. Over heel Israël. En wat er verder volgt. Maar goed, we hebben het er weer over de volgende keer. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen voor de zaligheid die ons geschied is. De zaligheid die wij niet tot stand gebracht hebben, maar die u tot stand gebracht hebt en ons aanbiedt, niet tegen een prijs, maar uit de rijkdom van uw genade. En we danken u daarom dat wij in alle ernst dat wat achter ons ligt mogen opgeven en onze hoop en verwachting mogen stellen op u en de vervulling van uw beloften, zelfs uw betere beloften van het nieuwe verbond, met betrekking tot een eeuwig koninkrijk en zelfs wat ons betreft met betrekking tot een hemels burgerschap en erfenis. En Vader, het zijn dingen die wij ons niet kunnen voorstellen, maar die u ons voorhoudt in uw woord, die u ons beloofd hebt onder ede. En daarom willen we u dankzeggen dat we ook vanmorgen weer in deze plaats mochten zijn om ons te verdiepen in uw woord en daarmee uw waarheid die u hebt nedergezonden. Opdat we daaruit zouden leven, ons daarmee zouden voeden, ons daardoor ook onze hoop en verwachting zouden stellen op de toekomst. Niet op wat wij tot stand gebracht hebben, maar op dat wat vast ligt in de persoon en het werk van onze Heiland. Daarom, Vader, wees u ons nabij, omdat wij overgeleverd zijn aan de kracht van uw genade. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.